Weet je, als ingenieurs een nieuwe brug ontwerpen, dan laten ze daar niet zomaar op de eerste dag een rits auto's overheen rijden om te kijken of je het toevallig houdt.
Nee, dat zou best wel catastrofaal kunnen eindigen.
Precies. Ze doen aan stresstesten. Ze berekenen de maximale windkracht, de allerzwaarste belasting, extreme temperatuurschommelingen. Gewoon echt alles om te zien waar het absolute breekpunt van die brug ligt.
Ja, je wilt weten wanneer de boel echt instort, zeg maar.
Exact. En als we naar de politiek kijken, dan gaan we er eigenlijk heel vaak vanuit dat onze democratische systemen gebouwd zijn als dat soort onverwoestbare bruggen. Maar goed, wat als die brug de afgelopen jaren nou is onderworpen aan de meest extreme stresstest in ruim anderhalve eeuw?
Dan begin je wel echt de scheuren in het beton te zien, ja.
Zeker weten. En dat is dus exact wat er in het dossier Trump 2015 tot 2029 gebeurt. Vandaag duiken we specifiek in hoofdstuk 16. En dat gaat over de toekomst van de Amerikaanse democratie. En dit rapport stelt voor jou als luisteraar echt een behoorlijk confronterende vraag. Namelijk, wat gebeurt er als de ergste stresstest voorbij is, maar die diepe scheuren, die blijven gewoon in de brug zitten?
Ja, en dat is echt een cruciaal startpunt voor onze analyse vandaag. Want de bronnen die we voor ons hebben liggen, die bestempelen die specifieke periode, dus van 2015 tot 2029, niet simpelweg als een turbulente tijd.
Nee, ze gebruiken best wel zware woorden, toch?
Absoluut. Ze klassificeren het daadwerkelijk als een van de meest existentiële uitdagingen voor de Amerikaanse democratische instituties sinds de burgeroorlog. En we gaan vandaag kijken naar hoe dat systeem eigenlijk overeind is gebleven.
Dat is al een prestatie op zich, denk ik dan.
Zeker, maar nog belangrijker, we gaan 4 heel concrete toekomstscenario's voor de periode 2029 tot 2050 ontleden. Het dwingt ons gewoon om te kijken naar de fundamenten van hoe een samenleving eigenlijk nog functioneert na een periode van extreme uitputting.
Oké, laten we dit even rustig uitpakken. We hebben het hier over abstracte theorieën, best wel dikke rapporten ook. Maar we gaan dit lekker luchtig en behapbaar houden voor iedereen van jong tot oud.
Ja, we gaan er geen droog hoorcollege van maken.
Gelukkig niet. Om die scenario's voor de toekomst te begrijpen, zeggen de analisten in het dossier dat we eerst moeten kijken naar de snelkookpan waar we net uitkomen. En de eerste vraag die dan bij mij opkomt als ik dit allemaal lees is, als die druk in die periode zo ontzettend hoog was, waarom is het systeem tot 2029 dan niet gewoon compleet in elkaar geklapt?
Nou ja, om die overleving te snappen, moet je eigenlijk de aard van de crisis heel goed begrijpen. Kijk, de Amerikaanse democratie heeft sinds de oprichting in 1776 natuurlijk echt gigantische klappen te verduren gehad.
Ja, de onafhankelijkheidsoorlog, 2 wereldoorlogen.
Precies. En de grote depressie, de nucleaire dreiging tijdens de Koude Oorlog. Maar bij vrijwel al die eerdere crisissen was er sprake van een externe vijand of in ieder geval een duidelijke eenmalige economische schok.
Waar iedereen het dan wel over eens was, zeg maar.
Ja, de samenleving kon zich daartegen verenigen. De vijand stond buiten de poort. Wat de periode 2015 tot 2029 zo uniek gevaarlijk maakte, was dat het een interne en vooral erg giftige cocktail was.
Bedoel je daarmee dat de bedreiging dit keer echt van binnenuit kwam? Dus vanuit de haarvaten van de samenleving zelf?
Ja, precies dat. Het dossier beschrijft echt een samenkomst van extreme politieke polarisatie, het compleet ineenstorten van het vertrouwen in traditionele instituties. En dan heb je natuurlijk ook nog de razendsnelle opkomst van die op algoritmes gebaseerde sociale media.
Oh ja, die vooral woede en desinformatie beloonde, toch?
Exact. Voeg daar nog diepe culturele en economische breuklijnen aan toe en je hebt een enorm probleem. Het was in dit geval geen hamer die keihard op het dak van het huis sloeg. Het was meer, het waren termieten in de fundering. Het wantrouwen frat aan de basisregels van het systeem zelf.
Weet je, ik probeer me dat Amerikaanse systeem eigenlijk altijd voor te stellen als een gigantische auto. En in die bewuste 15 jaar rijdt die auto echt op volle snelheid over een pad dat bezaaid is met diepe kraters, landmijnen, modder.
Ja, een behoorlijk verwoestende rit.
Precies. En je verwacht dan eigenlijk dat de wielen er op een gegeven moment gewoon afvliegen, dat de as doormidden breekt en dat het hele voertuig ergens in de greppel strandt. Maar dit rapport stelt heel nadrukkelijk dat de auto blijft rijden.
Ja, wonderbaarlijk genoeg wel.
En dat komt dan door die beroemde Amerikaanse checks and balances, toch? Zeg maar de schokdempers van de auto. Maar hoe zagen die schokdempers er in de praktijk uit als de klappen over die weg zo hard waren?
Nou, als we jouw auto-analogie er even bij pakken. Stel dat de uitvoerende macht, dus de president, de motor is. En die motor probeert maar over die kraters heen te scheuren, vol gas. Wat het Amerikaanse systeem zo ongelooflijk taai maakt, is dat het vol zit met ingebouwde remmen en stuurcorrecties.
Die dus los van die motor werken.
Helemaal onafhankelijk, ja. De onafhankelijke rechtbanken fungeerden in deze periode letterlijk als de remmen. Keer op keer zagen we dat wanneer de politiek de grenzen van de wet opzocht, de rechters gewoon keihard aan de noodrem trokken.
En dat waren dan vaak ook nog rechters die benoemd waren door de partij die ze op dat moment terugfloten, toch?
Precies. Wat laat zien dat die onafhankelijkheid tot op zekere hoogte echt bleef werken. Ze trokken een streep. Tot hier en niet verder.
En dan heb je volgens mij de deelstaten nog. Fungeren die dan in deze analogie als het stuurwiel?
Een heel groot en zwaar stuurwiel, ja. Kijk, het federale systeem spreidt de macht enorm uit. Een president in Washington kan van alles roepen en willen, maar de gouverneurs van die 50 staten die beheren gewoon hun eigen economieën.
Ja, en hun eigen verkiezingssystemen, veiligheidsdiensten.
Inderdaad. Wat hier zo fascinerend aan is, is dat deze extreme decentralisatie het vrijwel onmogelijk maakt voor één persoon of één factie om het hele systeem in één keer zomaar over te nemen.
Omdat je dan in feite 50 verschillende sloten tegelijk open moet zien te breken.
Precies. Het hele systeem is met opzet ontworpen om traag, stroperig en ja, best wel frustrerend te zijn.
En normaal wordt dat natuurlijk gezien als een zwakte, toch? Mensen klagen altijd dat de politiek daar zo langzaam gaat.
Zeker. In vredestijd is dat vervelend. Maar in een crisis blijkt het de ultieme overlevingsstrategie te zijn.
Dus als ik het goed begrijp, overleeft het systeem niet doordat de ruzies en conflicten worden opgelost. Het overleeft doordat de instituties simpelweg weigeren mee te buigen.
Dat is de kern, ja. De verkiezingen bleven doorgaan, machtsoverdracht vond plaats, rechters deden hun werk.
Wel bedoel ik, maar de ruiten zijn gebarsten, de motor sputtert en de passagiers hebben een whiplash.
Ja, en dat is exact de conclusie van dit eerste deel van het dossier. De democratie overleeft de stresstest, fysiek gezien, ze bestaan nog. Maar institutionele veerkracht is natuurlijk niet hetzelfde als een gezond, goed functionerende overheid.
Nee, het is meer een soort overlevingsstand.
Precies. Het simpelweg overleven van de crisis biedt de burger echt geen enkele garantie dat de kwaliteit van de democratie nog voldoende is om de zware uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan.
Oké, en dat brengt ons eigenlijk direct bij de kern van dit rapport. Want als dat systeem dus zwaar gehavend de jaren 30 van deze eeuw inrijdt, wat gebeurt er dan? De bronnen presenteren 4 denkmodellen voor de periode 2029 tot 2050.
Ja, 4 scenario's. En voor de duidelijkheid voor onze luisteraars, dit zijn geen harde glazen bol voorspellingen.
Nee, het is niet alsof ze de lotto voorspellen.
Exact. Het zijn strategische modellen. Ze helpen ons om de mechanismen van de toekomst te begrijpen en te zien welke afslagen we kunnen nemen.
Helder. Nou, laten we dan kijken naar de eerste 2 scenario's. Die lijken eigenlijk allebei te draaien om 1 fundamentele vraag, namelijk hoe de gewone burger reageert op die 15 jaar aan constante politieke uitputting. Gaan we voor genezing of leren we leven met chronische pijn?
Laten we maar beginnen met de meest hoopvolle variant. Dat is scenario A, het democratisch herstel. En de motor achter dit specifieke scenario is eigenlijk pure collectieve vermoeidheid.
Wacht, vermoeidheid. Dus burgers zijn het constante geschreeuw, de drama en die politieke stammenoorlog eigenlijk gewoon helemaal zat.
Ja, de emmer is vol. Ze willen gewoon dat het vuilnis wordt opgehaald, dat de wegen netjes worden gefixt en dat ze op verjaardagen hun buren weer gedag kunnen zeggen zonder ruzie te maken over politiek.
Dat klinkt inderdaad als een verademing, maar hoe vertaalt zich dat dan in de politiek?
Psychologisch gezien ontstaat er na jaren van zulke hoogspanning een maatschappelijke tegenreactie. Kiezers gaan bewust extremisme afstraffen in het stemhokje en ze gaan kalmte en stabiliteit belonen.
Dus ze stemmen de schreeuwers weg.
Precies. En als dat mechanisme in werking treedt, zie je een kettingreactie door het hele systeem. Gematigde krachten binnen de politieke partijen krijgen weer de overhand. En daardoor ontstaat er weer politiek draagvlak om bijvoorbeeld kiesprocedures onafhankelijker te maken.
Zodat niet elke verkiezing voelt als een kwestie van leven of dood.
Ja, en de onafhankelijke instituties zoals toezichthouders en de media, die krijgen in deze luwte de kans om hun legitimiteit weer langzaam op te bouwen.
Oké, maar we weten allemaal dat idealisme en rust alleen een land niet draaiende houden. Wat is in dit scenario de rol van de economie? Want zodra de politiek voorspelbaarder wordt, reageert de financiële markt daar toch direct op?
Zeker weten, dat is een enorm belangrijke factor. Kapitaal zoekt immers altijd naar de weg van de minste weerstand en de hoogste voorspelbaarheid.
Logisch, bedrijven houden niet van chaos.
Nee, in scenario A zorgt die afkoeling van de politieke temperatuur ervoor dat binnenlandse en buitenlandse bedrijven weer echt durven te investeren met een horizon van 10 tot 20 jaar. Ze hoeven niet meer bang te zijn dat belangrijke wetgeving naar de volgende verkiezing weer 180 graden draait.
Dat geeft rust in de tent. En banen, neem ik aan.
En die economische groei werkt vervolgens als smeermiddel voor verdere maatschappelijke rust. In dit scenario komen de Verenigde Staten eigenlijk versterkt uit de strijd. Juist omdat het systeem zichzelf heeft gecorrigeerd en gemoderniseerd van binnenuit.
Dat is best wel een optimistisch beeld. Maar wat als die collectieve behoefte aan rust, waar je het over had, er helemaal niet komt? Dan komen we denk ik uit bij scenario B. Voortdurende polarisatie. Wat als de koorts dus niet zakt, maar echt chronisch wordt?
Ja, dat is een veel taaier scenario. Omdat het er eigenlijk van uitgaat dat de politieke verdienmodellen van de afgelopen jaren gewoon intact blijven.
Je bedoelt dat boosheid gewoon blijft scoren?
Ja, polarisatie wordt dan simpelweg de nieuwe, permanente infrastructuur van het land. De democratie blijft technisch gezien wel bestaan, verkiezingen gaan door, maar elke verkiezing is een soort loopgravenoorlog.
Wat moet ik me daarbij voorstellen op dagelijkse basis?
Je moet denken aan een realiteit waarin werkelijk elke verkiezingsuitslag, of het nou lokaal voor de gemeenteraad is of nationaal voor de president, wordt aangevochten in de rechtszaal. Niemand accepteert meer gewoon zijn verlies.
Alles wordt een juridisch gevecht.
En wetgeving via het parlement komt vrijwel volledig tot stilstand. Waarom? Omdat compromissen sluiten in de ogen van de kiezer gelijk staat aan politiek verraad. Het is politieke zelfmoord.
Maar wacht even, laat me hier even advocaat van de duivel spelen. Als wetgeving via het normale parlement stilvalt, hoe regeer je dan in hemelsnaam een land met ruim 330 miljoen inwoners? Dan sta je toch op een gegeven moment compleet stil?
Nou, niet helemaal stil, maar de macht verschuift wel op een hele ongezonde manier. Omdat het congres, dus het parlement, vastloopt, gaat de president in dit scenario vrijwel uitsluitend regeren via zogenaamde executive orders. Dat zijn presidentiële decreten.
Oh, dus met één pennenstreek de wet veranderen zonder het parlement.
Precies, maar het grote nadeel van dat mechanisme is dat de volgende president, die dan vaak van de andere partij is, op zijn allereerste werkdag al die decreten van zijn voorganger weer direct in de prullenbak gooit.
Dus je krijgt een soort jojo-beleid?
Ja, alles wat vandaag met veel moeite wordt opgebouwd, wordt morgen direct weer afgebroken.
Maar wacht, als het beleid intern elke 4 jaar als een jojo op en neer schiet, wat betekent dat dan voor de buitenwereld? Ik bedoel, internationale bondgenoten kunnen toch geen serieuze militaire of economische verdragen van tientallen jaren sluiten met een partner die zo onbetrouwbaar is geworden?
Je zou inderdaad denken dat bondgenoten dan gillend weglopen, maar het dossier legt hier een hele interessante nuance bloot. De bondgenoten verlaten de VS niet, simpelweg vanwege pure economische en militaire noodzaak.
Ze kunnen niet zonder, zeg je eigenlijk.
Precies, het is nog steeds de VS. Wat ze wel doen, is samenwerken met de handrem erop. Europa en bijvoorbeeld Aziatische partners gaan zich intern heel erg indekken. Ze maken nog wel afspraken met de Amerikanen, maar ze bouwen tegelijkertijd koortsachtig aan hun eigen onafhankelijke netwerken als vangnet.
Voor het geval de Amerikanen zich weer terugtrekken naar de volgende verkiezing?
Exact. De VS blijft in dit scenario wel functioneren, maar de internationale soft power en hun capaciteit om de wereldorde echt te leiden brokkelen structureel af. Het is functioneel, maar chronisch ziek.
En als je een chronische ziekte niet goed behandelt, ja, dan loop je natuurlijk het risico op acuut orgaanfalen. En dat brengt ons eigenlijk bij de uiterste in het dossier. Scenario C en D. Want wat gebeurt er als de rekker volledig uit is? Laten we beginnen met scenario C.
institutionele crisis. Als ik het dossier goed lees, is dit echt het moment waarop die handrem afbreekt en de motor daadwerkelijk in de brand vliegt.
Dit is zonder twijfel het meest destructieve toekomstbeeld dat in het rapport wordt beschreven. Kijk, in scenario B zagen we al politieke verlamming, maar in scenario C stort de legitimiteit van het systeem zelf gewoon in.
Dus niet alleen ruzie, maar echt het fundament dat wegslaat.
Ja, het is het omslagpunt waarop een kritische massa van de bevolking weigert de autoriteit van de instituties nog langer te erkennen. De ongeschreven regels die de democratie bij elkaar houden, die verdampen volledig.
Dat klinkt nog steeds wel een beetje abstract. Hoe ziet dat mechanisme eruit op straatniveau? Want we hebben het hier niet over een letterlijke burgeroorlog met loopgraven en tanks, neem ik aan.
Nee. Het is een institutionele instorting. Dat is anders. Stel je een scenario voor waarin de federale overheid in Washington een hele ingrijpende nationale wet aanneemt. Bijvoorbeeld over belastingen of het klimaat.
Oké, een grote nieuwe wet.
In scenario C instrueren meerdere grote deelstaten, zeg Texas en Florida of juist Californië en New York, hun lokale diensten om die wet actief te negeren.
Wow, dus ze zeggen gewoon tegen Washington, wij doen niet mee.
Precies, ze weigeren mee te werken aan federale handhaving. En wanneer het Hoge Rechtshof vervolgens oordeelt dat die staten fout zitten en zich aan de wet moeten houden, negeren ze die uitspraak van de rechters simpelweg ook.
Dat is dus echt een constitutionele crisis. Het gezag van Washington verdampt gewoon op zo'n moment.
Inderdaad. En je voelt waarschijnlijk al aankomen wat dat met het land doet.
Nou ja, zodra de wet niet meer landelijk gehandhaafd wordt, slaat de financiële markt waarschijnlijk in totale paniek.
Onmiddellijk. Kapitaalvlucht is in dit scenario echt een gigantisch risico. Buitenlandse en binnenlandse investeerders trekken miljarden terug uit de Amerikaanse markt. De dollar verliest zijn status als veilige haven. De inflatie schiet omhoog en het lenen van geld wordt onbetaalbaar voor de overheid.
Dat is echt een nachtmerriescenario. En geopolitiek gezien.
Terwijl de VS intern in brand staat, vullen rivalen zoals China en Rusland direct het machtsvacuüm op het wereldtoneel. Maar, en dit is echt een heel belangrijke nuance, uit het dossier de auteurs benadrukken dat dit niet het meest waarschijnlijke scenario is.
Gelukkig maar. Waarom is het niet het meest waarschijnlijk?
Omdat het Amerikaanse systeem, ondanks alles, een verbazingwekkend historisch overlevingsinstinct heeft als de afgrond echt in zicht komt. Die historische zelfcorrectie treedt dan in werking.
Dat is in ieder geval een kleine opluchting. En dat overlevingsinstinct brengt mij eigenlijk heel mooi bij scenario D. En dit vind ik persoonlijk het meest fascinerende denkmodel van allemaal. Het heet een nieuw politiek evenwicht.
Ja, die is heel interessant.
Ik gebruik in mijn hoofd hierbij altijd een beetje de analogie van een stokoude computer. We zijn nu in de politiek eigenlijk al 10 jaar bezig om een zwaar haperende versie van Windows 95 met eindeloos veel pleisters en updates op de been te houden.
Ja, en het systeem loopt telkens vast.
Precies, het is traag, het loopt vast en iedereen is bloedchagrijnig. In scenario D stopt men gewoon met patchen. We formateren de harde schijf, niet om die hele computer bij het grofveld te zetten, maar om er een compleet nieuw besturingssysteem op te installeren dat wel overweg kan met moderne programma's.
Ik vind dat echt een hele treffende vergelijking. Want wat dit scenario beschrijft is inderdaad geen gewelddadige revolutie waarbij de hardware, dus de instituties zelf, wordt vernietigd. De grondwet, het congres, de rechtbanken, die blijven gewoon allemaal bestaan.
Oké, de hardware blijft intact. Wat verandert er dan precies?
De software, het partijlandschap en de fundamentele thema's die de politiek drijven. De traditionele scheidslijnen tussen de Republikeinen en de Democraten, die eigenlijk al sinds de 20e eeuw vastliggen, die sterven in dit scenario simpelweg uit.
Maar hoe ontstaan die nieuwe scheidslijnen dan? Want je kunt mensen toch niet ineens dwingen om massaal anders te gaan stemmen of denken? Wat is de vonk, de katalysator?
Een enorme onvermijdelijke generatiewisseling. Millennials en generatie Z nemen op een gegeven moment gewoon de politieke en economische macht over van de oudere generaties.
Die vergrijzen of overlijden natuurlijk.
Ja, en die jongere generaties die hebben wezenlijk andere prioriteiten. De oude culture wars over thema's uit de jaren 80 en 90 vervagen. De nieuwe politieke breuklijnen van scenario D draaien om hele andere dingen.
Zoals?
Dingen als, hoe gaan we om met artificiële intelligentie? De keiharde regulering van die gigantische techbedrijven. De fysieke realiteit van de energietransitie en klimaatverandering. en natuurlijk de verdeling van welvaart in een hypergeglobaliseerde wereld.
Ah, dus ineens vinden oude politieke vijanden elkaar misschien in nieuwe coalities, omdat ze bijvoorbeeld allebei precies dezelfde visie hebben op de rol van technologie in onze privacy, terwijl ze vroeger lijnrecht tegenover elkaar stonden.
Exact. Oude vijanden worden nieuwe bondgenoten en het hele politieke spectrum kantelt. Instituties worden gemoderniseerd. Denk aan hele nieuwe wetgeving rondom de financiering van politieke campagnes of transparantie op sociale media.
Dat klinkt ergens ook zo logisch. Zodra het oude narratief compleet uitgeput raakt, vullen nieuwe urgente problemen gewoon de leegte op.
Dat is de essentie van scenario D, ja.
Oké. We hebben nu 4 totaal verschillende bestemmingen besproken. Nog even resumerend. Scenario A is genezing en herstel. Scenario B is leren leven met chronische pijn en polarisatie. C is de absolute institutionele crisis. En D is dat nieuwe politieke besturingssysteem. Maar een samenleving kiest natuurlijk niet bewust in een enig ander landelijk referendum welk pad ze nemen. Wat draait het stuur van die auto de komende decennia? Het dossier wijst hiervoor 5 cruciale factoren aan.
Ja, 5 hele duidelijke knoppen waaraan gedraaid wordt. En als je naar de mechanismen achter deze 5 factoren kijkt, zie je ook precies hoe abstracte theorie de dagelijkse praktijk raakt. De allereerste factor is economische stabiliteit.
Dat klinkt als een inkopper, maar hoe werkt dat precies?
Het is eigenlijk een vorm van de piramide van Maslow, maar dan toegepast op een hele samenleving. Als de middenklasse financieel niet elke maand de nek uit hoeft te steken om rond te komen, als er weer ademruimte is om rekeningen te betalen en zelfs wat vermogen op te bouwen,
dan ebt de woede weg.
Precies. Dan neemt de zuurstof voor politiek extremisme razendsnel af. Sterke, voorspelbare economieën fungeren als de ultieme demper op politieke woede.
Klinkt logisch. En als de economie de basis is, dan is de informatievoorziening waarschijnlijk de manier waarop die woede wel of niet verspreid wordt. Dat is dan factor 2, toch? Sociale media en informatie.
Inderdaad. De technologie is neutraal, maar hoe we haar inzetten niet. De vraag is hier, bouwen we de komende jaren technologie die ons door middel van agressieve algoritmes steeds verder in die fabeltjesbubbels duwt?
Waarin je alleen maar hoort wat je zelf wilt horen.
Ja, of ontwerpen we platformen die ons juist dwingen tot gemeenschappelijke feiten? Dat raakt echt de kern. Het bepaalt of het maatschappelijke wantrouwen gevoed of juist afgeremd wordt.
Helder. Dat brengt ons bij de 3e factor. En die stipten we net eigenlijk al even aan bij dat Windows 95 verhaal. Demografie en de generatiewisseling.
Klopt. Veroudert het conflict letterlijk omdat nieuwe, jonge kiezers de huidige strijdpunten gewoon totaal irrelevant vinden?
Dat is een kwestie van tijd. En factor 4?
Factor 4 is de integriteit van verkiezingen. En dan bedoelen we niet alleen de puur technische eerlijkheid ervan, dus of de stemmen goed geteld zijn, maar vooral het onwrikbare geloof van de burger dat het eerlijk is verlopen. Als dat specifieke vertrouwen ontbreekt, ja, dan stort de legitimiteit van elke winnaar direct in.
Dan gelooft niemand de uitslag meer. En factor 5, de laatste.
Factor 5 is simpelweg leiderschap. Want je kunt op papier nog zulke prachtige instituties hebben. Uiteindelijk worden ze bestuurd door mensen van vlees en bloed. Kiezen we politici die hun hele verdienmodel bouwen op pure woede en het afbreken van de overheid? Of kiezen we mensen met de discipline om juist te bouwen en te verbinden?
Ja, en hier wordt het echt interessant, vind ik. Want dit raakte bij mij echt een snaar toen ik het rapport doorlas. Als je namelijk al die scenario's en al die 5 factoren afpelt tot de absolute kern, dan kom je helemaal niet uit bij complexe, stoffige politieke theorieën. De hele toekomst van de machtigste democratie op aarde hangt verrassend genoeg helemaal niet af van wie er precies in het Oval Office zit of welke partij toevallig ergens de meerderheid heeft. Het komt neer op 1 fundamentele menselijke keuze.
Ja, als we al deze data verbinden met het grotere plaatje, is dat inderdaad de absolute essentie. Alles, maar dan ook alles, valt of staat met de bereidheid van burgers, van toezichtshouders en vooral van de politieke leiders zelf om de democratische spelregels te blijven respecteren. En in het bijzonder wanneer ze de strijd verliezen.
Omdat, nou ja, winnen natuurlijk makkelijk is. Winnen is leuk. Maar het verlies incasseren, dat is de werkelijke stresstest van een democratie.
Exact dat. Het vermogen om met enige gratie de macht vreedzaam over te dragen aan je tegenstander, zelfs als je het echt hartstochtelijk oneens bent met diens visie, is de enige echte zuurstof die het systeem in leven houdt.
Haal je dat weg, dan stikt het systeem.
Ja, als je dat verwijdert, heb je simpelweg geen democratie meer. Dan heb je uitsluitend nog een naakte machtsstrijd. Het antwoord op de vraag of Amerika die kunst van het verliezen weer opnieuw kan omarmen, bepaalt dus niet alleen hun eigen binnenlandse lot. Het vormt eigenlijk de blauwdruk voor de gehele democratische wereldorde in de 21ste eeuw.
Dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Dus voor jou als luisteraar, of je nu vanavond naar CNN zit te kijken of de lokale gemeenteraad in je eigen dorp of stad volgt, onthoud dat we in het dagelijks leven vaak over democratie praten alsof het een voltooid gebouw is. Een soort mooi monument dat je één keer bouwt, neerzet op een plein en waar je vervolgens nooit meer naar om hoeft te kijken.
Maar dat is het dus absoluut niet.
Nee, het is een constant, extreem fragiel werkwoord. Het is een dagelijks proces dat volledig valt of staat bij de stilzwijgende afspraak die we met z'n allen hebben gemaakt, dat we gezamenlijk de uitslag accepteren, zelfs of misschien wel juist als die pijn doet. En de kans is groot dat de echte toekomst van de Verenigde Staten ergens in een rommelige mix van deze vier scenario's gaat belanden.
Ja, vanuit analytisch en strategisch oogpunt is zo'n mix inderdaad het meest waarschijnlijk. Maar voordat we afronden, wil ik daar nog wel een hele prikkelende laag aan toevoegen. Iets wat buiten de tekst van dit specifieke document ligt, maar er wel naadloos op aansluit.
Oh, kom maar door. Ik ben benieuwd.
Nou, we benadrukken hier nu voortdurend de absolute noodzaak dat de verliezers hun verlies feitelijk moeten accepteren. Maar sta hier eens even bij stil. We staan momenteel mondiaal aan de vooravond van een samenleving die gedreven wordt door hyperrealistische, door AI gegenereerde deepfakes en compleet gepersonaliseerde stromen van desinformatie.
Ja, we zien het nu al gebeuren. Video's waarvan je zweert dat ze echt zijn.
Precies. En mijn vraag is dan, hoe gaan we in de nabije toekomst als samenleving ooit nog van elkaar verwachten dat we gezamenlijk vaststellen wie er eigenlijk heeft gewonnen of verloren, als de technologie ervoor zorgt dat we het over de fysieke, basale realiteit zelf al niet meer eens kunnen worden?
Wauw. Dat is, dat dwingt je wel even om stil te staan inderdaad. Als we geen gemeenschappelijke set feiten meer hebben, hoe kun je dan ooit verwachten dat we een gemeenschappelijke uitslag van een verkiezing accepteren? Dat is echt enorme stof tot nadenken voor iedereen die dit nu hoort.
Het is de volgende grote hindernis, denk ik.
Zeker weten. En over feiten en het voorspellen van de toekomst gesproken, dat vormt stiekem de perfecte aanloop naar onze volgende analyse. In de volgende diepgaande duik in het dossier pakken we namelijk hoofdstuk 17 erbij. En we gaan de ultieme balans opmaken.
Daar kijk ik enorm naar uit.
Ja, we hebben vandaag naar die theoretische modellen en voorspellingen gekeken. Maar welke voorspellingen uit deze reeks zijn nou daadwerkelijk uitgekomen? We gaan messcherp analyseren wat de experts in dit rapport helemaal goed hadden, waar ze de plank compleet missloegen en welke compleet nieuwe, verrassende inzichten er pas achteraf duidelijk werden. Zorg dus dat je weer luistert, want we gaan de theorie snoeihard langs de lat van de harde realiteit leggen. Tot dan!